gemeente, wat we wel eens dreigen te vergeten, is dat het evangelie zo in contrast staat met alles wat normaal is in deze wereld. We leven in een maatschappij, in een wereld en ademen die geest dag in dag uit in. En dreigen wel eens te vergeten dat die geest die we inademen verstikkend is voor de geest van God. Of dat de geest die we inademen, de geest van deze wereld, een verschil van dood en leven betekent ten opzichte van de geest van God. Wat het evangelie ons leert. Er is een enorme tegenstelling, contrast tussen de wereld en haar maatstaven en wat normaal is en het evangelie en de weg van navolging. Daar denken we niet altijd aan. Dat Gods gedachten veel hoger zijn dan die van ons. En dat Gods wegen ook veel verhevener zijn dan wij die zo aards gericht zijn. Korinthe was een wereldstad. Het was een gemeente die stond midden in de stad. En midden in het bruisende leven in die stad daar in Korinthe, die wereldstad daar in dat rijk. In die tijd. Het was dus ook een gemeente die onder de invloed stond van alles wat van buitenaf op hen afkwam. De tijdgeest, het tijdsdenken. Ook dat had zijn invloed en trok zijn sporen in de gemeente van Korinthe. Zoals vandaag. Dat heb je inderdaad nodig, wat Paulus aan die andere gemeente, stadsgemeente schreef. Word vernieuwd in uw denken. Hervormd moeten we daar worden, in ons denken. Opdat u de wil van God mag verstaan. Want anders denken we zo snel in de patronen van deze wereld. En in deze wereld, daar moet je ster altijd reizen. Daar geldt altijd meer, altijd beter. De vooruitgang, de progressie. Het jagen naar de top. Je carrière. Je moet het maken in het leven. Je moet wat zijn. Dat is altijd die drang naar voren en naar boven toe. En dan hoor je ineens in een kerk, midden in zo'n stad, midden in de tijdsgeest waarin we leven, hoor je ineens dat de weg van het kruis, de weg van de navolging, de weg van sterven, de weg achter Jezus aan is. Dat in het geloof andere waarden tellen. Minder worden. Sterven. Doding omdragen. Een contrast van je welste. Tussen de glitter en de glamour. En het leven in deze wereld wat stijgt. En het leven wat tot zijn einde moet komen. In de navolging, in de weg van het kruis. Die spanning beleefde Paulus ook met de Korintiërs. Het was een wereldstad. En die stond ook onder zijn invloed van allerlei mensen en van allerlei denkbeelden. De waarleraren kwamen op. En die verkondigden ook hun evangelie in Korinthe. En het was een succes-evangelie. Een evangelie in de gloria. En ze betwijfelden wel een beetje die autoriteit van Paulus. Want dat was toch wel, althans zo kon hij overkomen, een beetje een doemdenker. Nee, dan die dwaalleraar. Hun sterrace in de gemeente. En met hun ster rezen ook hun volgelingen mee. Met hun boodschap. En dan schrijft Paulus. En hij schrijft, weet u, dit ambt, deze bediening, heb ik echt zelf niet gezocht. Maar heb ik ontvangen omdat aan mij barmhartigheid is geschied. Vers 1. Hij zegt, en daarom geef ik niet op, daarom vertragen wij niet, daarom word ik niet moe. Hij zegt, ik heb dit niet gezocht en ik heb dit ook niet geclaimd, aan mij getrokken. Maar ik verkondig het evangelie omdat mij barmhartigheid geschied is. Omdat ik Gods barmhartigheid heb ervaren, heb ontmoet. En daarom word ik ook niet moe. Vertraag ik niet. Zou ik wel hebben met zo'n gemeente, denk ik. Als ik eerlijk ben. Zo'n gemeente als Korinthe, daar zou je gewoon moe van worden. Als je naar de mensen kijkt. En als je naar de omstandigheden kijkt. En als je denkt aan hoe het er daaraan toe ging. Waar ze zich druk om maakten. Over van alles, behalve het wezenlijke. Maar Paulus zegt, ik vertraag niet. Ik word niet moe. Waarom niet? Omdat ik barmhartigheid ontvangen heb. En dat drijft mij, de barmhartigheid Gods. Hij zegt, en daarom verkondig ik vrij het evangelie. Wil ik niets te maken hebben met een soort sausje over het evangelie, bedekselen der schande. Ik wil het niet toedekken. Ik wil het niet mooi verpakken of anders verpakken dan dat het in werkelijkheid is. Ik wandel in het licht. En ik wil het woord van God niet vervalsen, maar het aangenaam maken bij de gewetens van de mensen. Zo staat Paulus erin. Hij zegt, ik verkondig het woord van God. En ik wil het aangenaam, aantrekkelijk maken voor de gewetens van de mensen in de tegenwoordigheid van God. Zo staat hij in de bediening. In de tegenwoordigheid van God, dus wat hij zegt en wat hij doet, doet hij in de tegenwoordigheid van God. Terwijl God hem dus ziet, hoort, erbij is. Zo bewust is Paulus dat. Hij zegt, en daarom verkondig je het evangelie vrij. Vrij voor iedereen. Als het dan bedekt is, dan is het bedekt voor de mensen die het niet willen zien. De ongelovigen. Zij die verblind zijn. Bedekt in degenen die verloren gaan. Hij zegt dat vrije evangelie. Dat is bedekt voor degenen die het niet willen zien. Waar de God van deze eeuw de zinnen verblind heeft. Namelijk van de ongelovigen, schrijft hij. Verblind door de God van deze eeuw, de tijd waarin we leven. Zijn macht ligt in deze eeuw en niet in de toekomende. Terzijde, er bestaan dus geen atheïsten. Er bestaan in de visie van Paulus in het woord van God alleen maar godsdienstige mensen. Mensen die een God dienen. En of zij dienen de levende God, de Vader van de Heer Jezus Christus. Die hun verstand en hun ogen verlicht heeft. Of ze dienen de God van deze eeuw die hun zinnen verblind heeft. Dat is de enige soort mensen die op deze wereld bestaat, schrijft Paulus. Er bestaan alleen godsdienstige mensen. Mensen in de macht van de God van deze eeuw, of mensen bevrijd door de macht van de God. Ik zou bijna zeggen van de toekomende eeuw, de God, de levende, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Maar de God van deze eeuw is erop uit om te verblinden. Dat wij niet zien de heerlijkheid van God in Jezus Christus. Want dat toont het evangelie ons. Dat is het evangelie wat Paulus verkondigt. De heerlijkheid van God die uitstraalt vanuit het aangezicht van Jezus Christus. Die gekomen is in deze wereld tot behoud. En de God van deze eeuw wil alleen maar je zinnen, je verstand en je ogen daarvoor verblinden. Dat je niet ziet en niet gelooft. Maar Paulus zegt, dat is de kern waar het om gaat. Laat die dwaalleraren van alles verkondigen. Hij zegt, de kern waar het om gaat is Jezus Christus, de Heer. Wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heer. Niet onszelf. En dat staat zo in schril contrast met al die dwaalleraren. Die kwamen met zichzelf en met hun ervaringen en met hun inzichten en met hun kennis en met hun visie en met hun dogmatiek en met hun geschriften en met hun boeken en met alles wat zij geproduceerd hadden. En Paulus zegt, ik kom niet met mijzelf. Ik predik mijzelf niet. Alleen Christus Jezus de Heer. En onszelf? Ach, wijzelf als uw dienaar om Jezus wil. Ziet u hoe Paulus ermee bezig is om Christus te verhogen, om duidelijk te maken dat het doel is Jezus Christus. En hoe hij zichzelf ziet in het licht daarvan, klein als dienaar, nog kleiner zelfs. Als een aardevat. Wij preken Jezus Christus, de Heer. Om hem draait het. Hij is het brandpunt. En de kern in de verkondiging. In het evangelie. Jezus Christus. En hij gekruisigd. En wij niet meer dan dienaren daarvan. Hoe kom je zover? Of hoe kom je zo laag? Hoe leer je zo diep te buigen en jezelf weg te cijferen? Nou, zegt Paulus, dat heb ik geleerd omdat de Gods licht in mijn hart geschenen heeft. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft. Om te geven verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus Jezus. Paulus is ontdekt aan zichzelf in het licht van God. Weet u nog op weg naar Damascus? Hoe hij daar dacht in zijn ijver God te dienen door de gemeente te vervolgen. En met alle ijver zat hij op dat paard en joeg hij naar Damascus om die sekte uit te roeien. Tot ineens een lichtflits komt. En Gods licht in zijn hart schijnt. En hij daar hoort. Saul, wat vervolg je mij? Niet de gemeente, mij. Gods licht scheen in zijn hart en wees aan, lichtte op wat het probleem was. Paulus contra Jezus. En ineens klaarde dat licht alle duisternis op, maar het ontdekte ook wat er zat in zijn hart. Dat doet licht. Licht als dat schijnt in je hart, brengt het licht, het jaagt dus alle duisternis weg. Maar het brengt ook aan het licht wat daar zit. En Paulus is dat nooit vergeten, hoe Gods licht in zijn hart scheen. En hij zegt, dat is hetzelfde licht als wat diezelfde God zei. Te midden van al de woestheid en leegheid. Er zij licht en er was licht. En zo zei God ook, er zij licht en er was licht in het hart van Paulus. En hij zag wat daar zat en wat er huisde. En daarom is hij zich bewust waar hij van leeft, is genade, is Christus. En wij zelf, dienaar. Heeft God licht, Gods licht al in jouw hart geschenen? Is het uw persoonlijk getuigenis? Want God, die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft. Maar dan zie je wel wat daar zit. Heer Jezus zei zelf al toen hij rondwandelt op aarde en er zo'n discussie ontstond waar je nou eigenlijk onrein door wordt. Zei, je wordt helemaal niet onrein door wat je naar binnen slikt. Je bent onrein door wat er uitkomt uit je mond. Want dat komt voort vanuit je hart. En wat zei hij? Uit het hart komen voort boze bedenkingen. Doodslagen. Overspel, hoererij, dieverij, valse getuigenissen, lasteringen. Dat komt allemaal uit het hart. Zo is het hart van de mens als een bron, als een put waaruit al die vuilheid omhoog komt. Als je in de zonde leeft of in de zonde valt, of als je geen overwinning hebt. Maar het is goed over nadenken waar dat vandaan komt. Dat komt uit je hart. Dan zit het daar. En dan is het daar mis. En Paulus zegt, Gods licht heeft geschenen in mijn hart en ontdekte mij daaraan. Zo werkt God. Zo werkt hij ook bij die Samaritaanse vrouw. Die verlangde naar dat levende water. Geef mij dit water. Goed, zegt de Heer Jezus, haal je man. Ja, wat heeft nou die man te maken met levend water waar die vrouw naar verlangt? Ik heb geen man. Dat heb je goed gezegd. Je hebt er 5 gehad en die je nu hebt behoort jou niet toe. Nummer 6. En zij gaat terug naar de stad en zegt, kom zien. Degene die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is dat niet de Christus? Want Gods licht scheen in haar hart en legde zijn vinger op het probleem en zegt daar, jij zoekt je heil bij mannen. Jij zoekt je bevrediging in relaties. En dat hindert het levende water. En Gods licht dat scheen in de duisternis van haar hart, al je man. Zo werkt God. Saul, wat vervolg je mij? Zo schijnt licht in duister hart. En dat is iets kostbaars. Paulus zegt, het is een schat. Het is een schat die ik ontdekt heb. Toen ik heb mogen kijken in de heerlijkheid van Christus, het beeld van God. Hij zegt, dat is zo'n grote schat. Die God mij toevertrouwd heeft. Maar dat is een schat die ik draag als in een aardevat. Het evangelie van de heerlijkheid van God in zijn Zoon Jezus Christus. Dat evangelie, die boodschap, is de grootste schat die er op aarde is. Hij zegt, en ik? Ik ben uw dienaar om Jezus wil. Een aardevat. Die deze schat mag dragen. Dat is de mens. Mens is niet meer dan een aardevat. Of je een dominee bent. Of je bent een tv-presentator of een theaterproducent als Jos Brink. Dat is leven. Broos, breekbaar. Een aardevat. Broos en vergankelijk. Maar waar het om gaat, is wat er in dat vat zit en wat er uitkomt. Er kunnen theaterproducties uitkomen. Of er kan een schat uitkomen. Een schat van het evangelie van de heerlijkheid die we zien, die heerlijkheid van God die we zien in het aangezicht van zijn Zoon Jezus Christus. Het gaat dus niet om die container. Het gaat dus niet om dat vat. Het gaat erom wat erin zit en wat eruit komt. En let wel, Paulus schrijft dat dus in contrast met die zelfverzekerde dwaalleraar. Het gaat niet om de container. Het gaat erom waar die container mee gevuld is. En dat is ook de enige taak van die container, te zorgen dat die gevuld is met een schat. Het gaat om de schat die straalt of die vloeit uit het vat. De schat van de heerlijkheid van God. Die straalt door dat aardevat heen. Het gaat om de kracht van God. Zegt Paulus. En hij had al eerder gezegd wat die kracht was. De evangelie. De boodschap van het kruis. Prediking van het kruis als een kracht van God tot behoud. Dat was dus Paulus om te doen. Is die heerlijkheid te zien in dit aardevat? Want alle omstandigheden waar we doorheen gaan in het leven, alle tegenslagen waar we doorheen gaan, maar ook alle voorspoed, alle omstandigheden in het leven zijn, als het goed is, als een TFT-scherm waarop de heerlijkheid van Christus zichtbaar wordt of niet. Dan toont zich wat erin zit. Je zou bijna kunnen zeggen, we zijn als een spons. En als het leven in die spons knijpt, dan komt er uit wat waar het zich eerst mee gevuld heeft. Paulus zegt, de bedoeling wat eruit komt als erin geknepen wordt, is het evangelie van de heerlijkheid van God. Of, en dan komen we eindelijk waar we zijn moeten, dat het leven van Jezus Christus zichtbaar wordt in onze sterfelijke lichaam. Dat is wat uit dat vat moet komen, mag komen. Want wij die leven, we worden steeds overgegeven in de dood. Dus we dragen die doding van Christus in ons leven om. Maar dat het een vrucht brengt, zodat het leven van Christus zichtbaar wordt in ons, in onze sterfelijke lichaam. En dat is een vers wat me intrigeert. Vooral de wijze waarop Paulus het geschreven heeft. Je zou er zo'n mooie, geweldige, dogmatische bocht omheen kunnen maken en zeggen, nou ja, je zou een hoop kunnen zeggen. Maar Paulus, die corrigeert ons en zegt, maar het gaat om ons die leven, het gaat om onze sterfelijke lichamen. En daar vindt een heel proces plaats. En dat is een proces van sterven en het is een proces van leven. Het is een proces van doodgaan en het is een proces van opstaan. In ons die leven. Verlangende naar zegen van God, verlangen misschien naar een herleving of een opwekking. Maar ook daar vergeten we zo vaak wat de Bijbelse weg tot nieuw leven is. Wat is de Bijbelse weg tot nieuw leven? Sterven. Het open graf volgt na Golgotha. En hier zegt Paulus ook, dat leven van Jezus, dat zich openbaart, dat ik een leesbare brief van Jezus ben. Hoe word ik dat? Door altijd weer in de dood overgegeven te worden. Door die doding van de Heer Jezus in mij om te dragen. Die weg. De weg van Golgotha. Dat is de weg van vrucht dragen. Dat is de weg van heiliging. De weg van heiliging gaat diep. Door sterven heen. Zodat nieuw leven ontstaat. Had Jezus dat ook niet gezegd? Toen hij zijn discipelen uitnodigde en zei: willen jullie mij niet volgen? Volg mij. Of ze zeiden: we willen u volgen. En wat zei hij dan? Wie mij wil volgen, nemen zijn kruis dagelijks op zich. En volgen mij na. Dagelijks je kruis op je nemen. Dat is niet. Of dat is niet alleen. De tegenslagen van het leven dagelijks incasseren. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Nou, dat bedoelt de Heer Jezus hier niet. Als hij dit zei. Hier bedoelt hij de navolging op de weg naar Golgotha toe. Naar het kruis. Het sterven. Billy Graham die heeft ooit gezegd. Als de Heer Jezus dat vandaag de dag zou zeggen, zou hij misschien moeten zeggen: neem uw elektrische stoel op u, of uw galg, en volg mij na. Hij zegt, want hier spreekt Christus over de navolging in de dood, in het sterven aan jezelf. Dat is het kruis op ons nemen. En ja, daar hoort inderdaad ook het dagelijkse kruis bij. Want het leven brengt ook kruis met zich mee. Dat zeker. Dit is ook wat Paulus zelf moest doorstaan. Heer Jezus zei al over hem, toen het licht van God in zijn hart had geschenen: dit is een uitverkoren vat, aardevat, van mij, om mijn naam te brengen naar de heidenen. En ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naams wil. Die naam brengen naar de heidenen, het vrucht dragen, gaat gepaard met een kruis dragen voor Paulus. Lijden om Jezus wil. Maar daarin volgt hij zijn heiland. Want het is de weg die zijn heiland gegaan is. Onze heiland is de weg van Golgotha gegaan tot heerlijkheid. En hij heeft niet de intercity genomen. Als het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar als het sterft, dan draagt het veel vrucht voort. Dat zien we in onze heiland. Maar ziet onze heiland het in ons? Want daar is Paulus om te doen. Als hij dit schrijft. Altijd dragen wij de doding van de Heer Jezus om. Nieuwe vertaling zegt: het sterven van Christus omdragen. Maar sterven is natuurlijk. Wat de gevallen natuur betreft. Maar doding is tegennatuurlijk. Dat wordt je aangedaan. En dat is wat Paulus hier schrijft in het Grieks. Doding. Dat we gedood worden. Dragen we dagelijks om. Gaan we dus dagelijks mee om. Wij die leven. Worden elke dag, worden altijd overgegeven in de dood. Om Jezus wil. Wij die leven. Heeft hij dus over het heden. Over 19 augustus 2007. Over vandaag. Wij die leven. Staan dagelijks voor de keuze. Dood. Of mijn leven willen behouden. Leven verliezen. Of leven behouden. En dat is leven vinden of leven verliezen. Maar Paulus ervaart dat de dood van de Heer Jezus zijn sporen trekt in zijn dagelijkse leven. Hij schrijft er veel vaker over. Ook aan de Filippenzen bijvoorbeeld. Hij zegt, ik heb moeten leren alles als drek te achten, als schade te achten. Om die uitnemendheid van Christus, van de kennis van Christus. Hij zegt, waar verlang ik daarnaar? Dat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. Een gemeenschap aan zijn lijden. Zijn dood gelijkvormig wordende. Die kracht van de opstanding openbaart zich in de gemeenschap aan zijn lijden en aan het gelijkvormig worden aan zijn dood. De weg van de navolging. Nou is niet de bedoeling dat we daar dogmatisch over gaan nadenken. Theoretisch. Want Paulus zegt, wij die leven. Dit is een dagelijkse realiteit. Dit is levenservaring van een gelovige. Wat Paulus betreft. Later schrijft hij toch ook over dat doden. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Namelijk hoererij en onreinheid. En al die andere dingen. Dat hoort bij de dood. Onlangs, recent, was ik op een kinderconferentie. Toen dacht ik, laat me maar toepassen wat de Heer Jezus geleerd heeft. Als we niet worden als een kind, kunnen we zijn koninkrijk niet eens ingaan. Dus heb ik maar aan de kinderen gevraagd wat zij denken dat dit betekent. Altijd de doding van de Heer Jezus omdragen, zodat zijn leven zichtbaar wordt. Een ene kind zei, dat betekent dat we moeten sterven aan de zonde. Ik denk zo. Ga er maar voor staan of voor zitten. Ik zeg, maar wat is dat dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, zei ze, dat is je oude leven. Bijvoorbeeld egoïsme. Of je eigen ik. Of ondankbaar zijn. Of niet willen vergeven, onvergevingsgezindheid. Ja, riep er eentje, humeurig zijn. Het zijn kinderen. Toen dacht ik, ik lees graag de dogmatiek die kinderen schrijven. Liever dan die van doktoren of professoren. Humeurig zijn. Hoort in de dood, zeiden ze. Of egoïsme, of ondankbaarheid, of ongehoorzaamheid. En ik vroeg me af, zitten ze er nou ver naast? Als Paulus schrijft, wij die leven, altijd, zodat in het sterfelijke lichaam, het leven van Jezus zich openbaart. Dus niet straks. Niet in het hiernamaals. Maar die mensen die zo graag die uitvlucht nemen van ik ellendig mens. In die sterfelijke lichamen, zegt Paulus. Openbaart Jezus zich daar? Maar dat gaat door de dood. Hij spreekt over het sterfelijke lichaam dat eens naar het graf gedragen wordt. Dus voor het graf. Zegt hij, daarin vindt dat proces plaats van sterven, doden, gedood worden. Dat het leven van Jezus zich openbaart. En dat is iets wat me intrigeert. Dat Paulus het zo schrijft, zo concreet, maar ook zo toegespitst. Wat is dat leven van Jezus dan dat zich openbaart? Ah, dat is het evangelie van de heerlijkheid van Christus, het beeld van God. Dat is het leven wat we zien in het aangezicht van Christus. Lees zijn leven en leef zijn leven. En hoe was hij? En hij was op weg naar Golgotha. Hij was op weg om het kruis op zich te nemen. En hij was op weg om gedood te worden. En wat deed hij? Legde zijn klederen af. Nam een doek, en begon de voeten van zijn discipelen te wassen. Toen hij ook de hindernis van Petrus genomen had, zei hij: begrijpen jullie nu wat ik gedaan heb? Ik, jullie heer, jullie meester. En dat ben ik ook. Heb jullie de voeten gewassen? Zo zijn jullie ook schuldig elkaar de voeten te wassen. En hij neemt de gestalte van een dienstknecht op zich. Wij prediken Jezus Christus, de Heer, en onszelf, uw dienaar. En hij nam de gestalte van een dienstknecht op zich. En diende. Heerste niet, diende. Wat is dat leven van Jezus dat zich openbaart? Zou dat niet de vrucht van de geest kunnen zijn? Zoals Paulus daar aan de Galaten overschrijft. Die vrucht die zich op zo'n mooie wijze ontvouwt. Liefde. Blijdschap. Vrede. Langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Zou dat niet horen bij het leven van Jezus dat zich openbaart? Dat je die vrucht ziet, liefde. Is die vrucht te proeven in uw leven, te smaken? Ziet te proeven in uw huwelijk. Zijn er niet vandaag de dag veel spanningen in huwelijken, omdat nog de man, nog de vrouw weet wat sterven betekent? Zijn spanningen of scheidingen niet inherent aan springlevende zogenaamde christenen? Want schrijft diezelfde Paulus niet aan een andere gemeente, in een andere wereldstad: gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, zoals Christus zijn gemeente en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen en zo reinig in het waterbad van het woord, opdat hij haar zonder vlek of rimpel voor zich zou stellen. En gij vrouwen, zijt uw mannen onderdanig, gelijk aan Christus, zoals de gemeente aan Christus. Is dat niet het leven van Jezus wat zich openbaart in onze sterfelijke lichaam, in onze huwelijken, als wij door dat proces heen gaan van sterven en opstaan? Kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam, eert ze. Zou dat niet een vrucht zijn die je vindt in een leven waar sterven en opstaan zich openbaart? Waar vaders hun kinderen niet tot toorn verwekken? Hoe ziet een gemeente eruit? Waar ieder voor zich bereid is altijd in de dood overgegeven te worden, opdat het leven van Jezus zichtbaar wordt. Ik denk dat het zal een gemeente zijn die snel uit zijn voegen barst, wat kerkgebouw betreft. Want daar is leven door de dood heen. Wat lezen de mensen als ze ons zien? Lezen ze daar de openbaring van Jezus Christus? Zien ze daar als het ware in het aangezicht van de Zoon van God, het beeld van God? Wat lezen ze? Wat lezen ze op je werk? Lezen ze daar ook dat je de kantjes er vanaf loopt? Niet trouw bent? Wat lezen ze? Wat lezen de kinderen thuis? Als ik vandaag woedend word. En ik verlies mezelf beheersing. Lezen mijn kinderen. Het is normaal om kwaad te worden. Als ik net... ik weet niet wat aan het kijken ben of aan het doen ben en de telefoon gaat. Ik heb er helemaal geen zin in. Ik zeg, joh, zeg maar dat ik niet thuis ben. Wat lezen de kinderen? Het is normaal om te liegen. En als ik dan illegaal even een kopietje draai, een cd'tje brand van dat spel of zo, of van die andere cd. Doe er niet moeilijk over. Lezen ze. Het is normaal te stelen. En als ik dan tijdens de koffie weer even flink van leer trek tegen die buitenlanders, krijgen ze ook nog even mee dat het normaal is om te haten? Of lezen ze de openbaring van het leven van Jezus Christus in al zijn facetten en zijn heerlijkheid? Wat groeit en wat bloeit? Paulus zegt, in het sterfelijke vlees. En dat krijg ik helaas niet weggestreept. In het sterfelijke vlees vindt dat proces van sterven en het leven van Jezus openbare plaats. Of niet? Dat is waar het om gaat. Dat is wel het evangelie wat Paulus verkondigt. Dus ik verkondig u Jezus Christus. De Heere. Wij zelf als dienaren. Dienaren van deze enorme schat. Dit evangelie van de heerlijkheid van God. Die zijn heerlijkheid wil openbaren in onze sterfelijke lichamen. Want elders schrijft hij, die zijn niet meer van jezelf. Die zijn gekocht en betaald. Terwijl mijn gedachten, mijn gevoelens, mijn lichaam, mijn kracht, mijn energie, mijn tijd, mijn verstand, mijn seksualiteit. Het is gekocht, het behoort mijzelf niet meer toe. Het is een tempel. Verheerlijk dan God met uw lichaam, schrijft hij. Maar ik geef toe. De weg om dat te beleven doet pijn. Veel pijn. Doodspijn. Sterven. Maar wel bij een open graf. Amen.